die kan nog. Zeg
ja,
maar.
Ik kan ook nog onder, maar ik zat even te wachten. Ik denk voordat we het Joost
hier doen. Ja, ik zat al even te wachten.
Kan het
ja, zo bedoel je, octaaf hoger.
Ja, want dat doet, en dan geeft het wel gelijk een soort van...
Climax.
Ja.
Ja, maar even kijken of het niet net te hoog is dan voor mij, maar ik kan hem denk ik wel pakken.
Dat ze het coupletje nog een keertje doen, of God de allerhoogste?
Hij gaat al omhoog natuurlijk. Ja.
Hey, je eindigt even de start hoog.
Het is gewoon echt een octaaf. We geloven en wij hopen.
Ja, we hebben het over die twee regels even doen.
Wij hopen. Het is een beetje lastig.
Ik kan hem niet bedenken van tevoren.
Ja, nee, ik weet niet hoe je dat moet bedenken.
Nee, het is gewoon een octaaf, ja. Het is je kopstem, zeg maar.
En wij hopen.
Ja, dan zou jij bijna mee moeten doen en dan pak ik de lied. Dat kan ook nog.
Ja, maar klinkt dat?
Dat weet ik niet, gaan we even proberen.
Nee, dat weet ik ook niet. Oké, even dat coupletje, of niet?
Ik kan hem wel halen. Ja, zeker. Dus dat is het probleem.
Ja, ik kan me voorstellen, word je dan in de war gebracht doordat ik een tweede stem doe? Maakt het dat nog lastiger of maakt dat niet uit? Nee, dan gaan we even...
Nou, ik zing gewoon lied.
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 Zing een lied?
Nee. Ook?
Ik zing een lied.
Zing een lied.
Ja, we doen nog een keertje dat stukje. Ja.
U bent God de Allerhoogste, God van onbegrensde macht. Wij geloven en wij hopen op het einde van de nacht. U geeft een toekomst voor. Heeft u aan ons beloofd, niemand anders, u alleen, leidt ons door het leven heen, u geeft een toekomst vol van hoop, dat heeft u aan ons beloofd, niemand anders, u alleen.
Hij kan hem nog een keer doen, eventueel.
En dan Freel bij jou doorheen. En ik met Oe. Ja.
Dan, kan hem, dan doen we hem drie keer, maar dan doe jij de derde keer.
Doe ik hem
soort van alleen weer, zeg maar.
En dan doen wij een beetje Oe, broei, jongen.
Ja?
Ja, ja dus we doen inderdaad dan nog een derde keer wat daarop staat. We zien het zoals er staat. Zo even het tweede coupletje en dan het derde doen, dat je echt gewoon groter naar de...
Welk tweede coupletje?
Het laatste, want je laatste zingen dan drie keer.
Ja, dat feintje.
Couplet.
Wat van, ja.
Feint, hè, couplet?
Ja.
Ah, ik bedoel dat.
Een feintje. Oké, tweede?
Tweede, fijn. Of dan nog even nog een keer, ja.
Ja, of wat jij wil.
Op zich is het ook fijn om nog een keer helemaal door te zingen, denk ik.
Ja.
Is sowieso fijn.
Doe dat nu gelijk?
Ja, dan doen we dat nu gewoon gelijk zoals die hoort. Wel gewoon de met de man- en vrouwenstem is wel mooi, denk ik. Ja. Je hoeft er niet nog iets tussen. Nee. Is mooi zo. Is dit oké?
Ja, ik wil even dat laatste stukje, als jij denkt dat wat wij er dan doorheen doen. Even
het laatste refreintje.
Ja, het laatste refreintje. Even het laatste. En Ik weet niet wat je zachter zegt, maar je moet wel zorgen dat je een soort van intentie behoudt. Dat
is ja.
Of iets dichter bij je dan.
Ja. In ieder geval goed blijven. Dat je niet heel uitdooft.
Ja.
Ja, nu wel.
En ze staan ook in de kerk heel... Nee. Nou, dat weet ik niet. Ik vraag het denk. Want ze zitten in de kerk altijd heel zacht. En dan hoor je... Ja.
Oké, u geeft zijn toekomst voor een hoop laatste keer. U heeft het beloofd.
Ik doe de laatste. En de rest van dat wordt niet nodig.
Ja.
Ja. En jou het woord. Is prima. Ja.
Die laatste.
Even de... Sorry? Ja, en even, we doen even 115. Omdat die... Misschien even 115, gewoon één couplet. Ja.
Oh.
Dank je. Kan je ons nu goed horen? Kan je ons horen zingen als je achterdoor zit? Oh ja. Ik heb gevraagd of het iets harder kon. Ja. Dus dat is, want wij horen onszelf ook niet. En dat is heel vervelend zingen. Dus dan, ik hoop dat het nu beter gaat. Nee. Ja, ja. Nee. Maar als het goed is, zijn we nu iets beter te horen. Ja. Ik had nog twee stemmetjes bij bedacht, maar nu is die ijs ook niet meer over.
Maar zien of dat het gaat lukken. Misschien kan hij hem gewoon een keer voor. Kan je hem gewoon voorspelen in het voorspel, het hele lied, even één keer, zeg maar, straks. Ja, één keer, ja. Misschien wel lang, maar dat weet ik in ieder geval weer niet. Ja.
Ja. Ja, die ken ik ook wel. Ja. Moest alleen. Bij 115 bedoel je? Ja. Maar wat je net deed, dat is prima.
Ja.
Ja. Ja. Nou, dan komt het verder wel. We kunnen nog even de Jezus, als je iets lager gaat, dan heeft de God nog even een borrelijke weenwespen.
Waar?
Nou, dat maakt niet uit, maar ik denk dat we hier dat in. Ik weet niet laatst.
Goedemiddag, mijn naam is Kees Brugmans en namens de kerkraad wens ik u al een gezegende dienst. Van harte welkom, ook een bijzonder welkom aan dominee Kwant, die onze voorganger is vanmiddag. In aanvulling op de mededelingen van vanmorgen kunnen we nog melden dat we als Zuidoverkerk weer meedoen aan de bidstond voor de week van gebed. De week van gebed wordt gehouden van 16 tot en met 23 januari. En dit keer is de bidstond van komende zaterdag dan een gecombineerde bidstond voor het avondmaal. En ook voor de bidstond van de week van het gebed. Die is zaterdag 15 januari om 19:30. U kunt via de livestream de bidstond meebeleven. De kerkraad wenst u een gezegende dienst.
We luisteren naar het eerste lied.
Thank you.
Laten we stil worden voor God. In de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, de drie enige God. Gemeente, genade voor u en vrede, van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, de overste van alle koningen van de aarde. Amen. Wij zingen Psalm 21, vers 1, 2 en 7. Psalm 21, vers 1, 2 en 7. Alle liederen verder zijn uit het liedboek voor de kerken. Ik kondig de collecte aan, volgens voorschrift, maar u mag nog daar niet aan voorbereiden, u mag het nog niet pakken of zo, want we gaan eerst samen bidden. Laten wij bidden. Heren in de hemel, wij danken u dat we opnieuw in deze dag met uw woord bezig mogen zijn. Dat onuitputtelijke woord, dat ons zoveel biedt, waarin zoveel te ontvangen is, dingen die we snel begrijpen, soms ook dingen die we heel moeilijk vinden. In dat alles, in uitroeptekens en vraagtekens, wilt u ons leiden door uw Heilige Geest. Want uw geest is het immers, u hebt het zelf gezegd, Heer Jezus, die ons in de waarheid leidt. En u bent zelf de waarheid en de weg en het leven. Zo draait het altijd om u, Heer Jezus Christus. En wijst uw geest ons op u. Ook in deze middagdienst willen wij ons buigen onder uw woord en zien wat die geest tot ons als gemeente te zeggen heeft. Stel onze harten daarvoor open en laten we rijk gezegend mogen worden, jong en oud. We bidden om de opening van de schriften, om de leiding van uw geest daarin. En dat alle dingen mogen zijn tot eer van uw naam en tot opbouw van de gemeente. Zegen onze gaven, zegen alles wat wij doen. We danken u voor alle medewerkers in de dienst, voor alle voorbereidingen, voor de gaven die zij ontvangen, om zo de eredienst echt tot zijn recht te laten komen. We prijzen uw naam. Hoor ons om Jezus wil. Amen. De collecte. Er zal verschijnen wat er zal zijn. De eerste collecte is voor de kerk. De tweede voor de diaconie. En wij zingen dan Psalm 31, vers 1, 4 en 15. Psalm 31, vers 1, 4 en 15. Er zijn vanmiddag 2 schriftlezingen uit het eerste en uit het laatste Bijbelboek. De eerste schriftlezing is uit Genesis 17, vers 1 tot en met 7. En de tweede schriftlezing is uit Openbaring 21, vers 1 tot en met 3 en vers 22. Dus eerst Genesis 17, vers 1 tot en met 7. Dan Openbaring 21, vers 1 tot en met 3 en vers 22. En daarna zingen wij als antwoord daarop gezang 434, vers 1, 2, 4 en 5. Gezang 434, vers 1, 2, 4 en 5.
Genesis 17. Toen Abram 99 jaar oud was, verscheen de Heere aan Abram en zei tegen hem: Ik ben God, de Almachtige. Wandel voor mijn aangezicht en wees oprecht. Ik zal mijn verbond sluiten tussen mij en u en u uitermate talrijk maken. Toen wierp Abram zich met zijn gezicht ter aarde en God sprak met hem: Wat mij betreft, zie, mijn verbond is met u. U zult vader worden van een menigte volken. U zult niet meer Abram heten, maar uw naam zal Abraham zijn, want ik zal uw vader van een menigte van volken maken. Ik zal u uitermate vruchtbaar maken. Ik zal u tot volken maken en er zullen koningen uit u voorkomen. Ik zal mijn verbond maken tussen mij, u en uw nageslacht na u, al hun generaties door tot een eeuwig verbond, om voor u tot een God te zijn en voor uw nageslacht na u. En in Openbaring 21 staat: En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbij gegaan, en de zee was er niet meer. En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, neerdalen van God uit de hemel, gereed gemaakt als een bruid die voor haar man sierlijk gemaakt is. En ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen: Zie, de tent van God is bij de mensen, en hij zal bij hen wonen. En zij zullen zijn volk zijn, en God zelf zal bij hen zijn en hun God zijn. En vers 22. En ik zag geen tempel in haar, want de Heere, de Almachtige God, is haar tempel en het Lam. Tot zover de schriftlezing.
Thank you.
Dat was mooi. Dankjewel. Voor de verkondiging dienen twee teksten uit de twee schriftlezingen die wij hebben gelezen. Uit Genesis 17, vers 1, het eerste gedeelte. Genesis 17, vers 1. Toen Abraham 99 jaar oud was, verscheen de Heer aan Abraham en zei tegen hem: Ik ben God de Almachtige. En dan uit Openbaring 21, vers 22. Openbaring 21, vers 22. Ik zag geen tempel in haar, want de Heere, de Almachtige God, is haar tempel en het Lam. En na de verkondiging zingen wij gezang 115. Gezang 115. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Soms kom je mensen tegen die boos zijn op God. En dat zijn dan bepaald niet de minste gelovigen. Degenen die het maar een beetje half-half nemen, om zo te zeggen. Nee, dat zijn hele serieuze gelovigen. Mensen die heel afhankelijk van de Heere God willen leven, naar zijn wil, en die toch boos op hem worden. En waarom worden ze boos op hem? Ze worden boos op hem omdat ze zijn almacht niet begrijpen. God is almachtig. Dat beleiden wij iedere zondag met de apostolische geloofsbelijdenis. En we lazen het ook al in de twee teksten van vanmiddag. Dat God zich presenteert als de God die almachtig is. In het Oude Testament staat een woord dat je ook wel anders kan weergeven. In nieuwere vertalingen gebeurt dat ook wel, ontzagwekkend. Maar dat kan natuurlijk niet veel anders betekenen, want ontzagwekkend, daar waar je allemaal tegenop kijkt, is toch iemand die helemaal boven je staat en die de hele boel regeert, hè? Zo is God almachtig. Maar wat vinden mensen daar moeilijk? En ik kan dat heel goed begrijpen. Mensen vinden het moeilijk dat God dan toch niet alles doet wat er te doen is om een einde te maken aan alle narigheid en ellende die je in deze wereld tegenkomt. Dat geeft immers enorm veel vragen, levensvragen. Dat kan zijn in je eigen leven, als in je eigen leven een koerswending plaatsvindt die je verdriet geeft, die je moeite geeft. Dan kun je in de knoop komen met Gods beleid daarin, met Gods almacht daarin. Het kan ook zijn in de grote vragen van virussen die rondvaren over de hele wereld. Van oorlogen waarbij mensen elkaar afmaken en die duizenden slachtoffers eisen. En dan denk je, God, u kunt er toch wat aan doen? Waarom doet u er dan niks aan? We zongen gezang 434, denk elke dag aan wat zijn almacht vermag. Ja, dat is mooi. Zijn almacht verwacht alles, maar hij doet niet alles. En dat maakt mensen die diep geloven en die echt heel aanhankelijk aan God zijn, soms echt boos. Ik hoorde daar veel van in mijn pastoraat. De laatste maanden heb ik het nog wat intenser meegemaakt. En ik zeg dan tegen die mensen, als ik de kans krijg, wees jij maar boos op God hoor. Hij kan er wel tegen. En dat meen ik ook. God kan er wel tegen. Dat weet ik, gemeente, omdat in de Bijbel zelf ook al sprake is van mensen die boos zijn op God. De bekendste is wel die ene dichter, Asaf, die in Psalm 77 compleet tegen Gods opbotst. Die geen weg weet meer met wat er in zijn leven gebeurt. Alle ellende die over hem heen komt. En die op een gegeven moment roept: dit krenkt mij dat de rechterhand van de Allerhoogste verandert. Dat krenkt mij. Hij is boos op God. En wie denkt er niet aan Job? Job die er lelijk doorheen ging in zijn leven. Je kunt je er eigenlijk geen voorstelling van maken hoe erg dat was. En die dan op een gegeven moment in hoofdstuk 16 zegt van, u bent mij tot een tegenstander geworden. Als je dat van God denkt, u bent mij tot een tegenstander geworden, dan is het wel flink raak, hè? Of flink mis, wat je maar kunt zeggen. Maar hij kan er dus wel tegen. God. Tegelijkertijd denk je natuurlijk van, je kan dan even boos worden op God, maar zo kan het natuurlijk ook weer niet blijven, hè? Zo kun je niet doorleven, lijkt mij zo. En daarom wil ik toch eens vanmiddag met u duiken in dat woord almachtig dat met God wordt verbonden en zien hoe dat nou met Gods almacht in elkaar zit. Dat zal lang niet alle vragen oplossen waar u en jij wellicht mee zit en die door deze preek nu al naar boven komen. Dus verwacht er in die zin niet te veel van. Maar het zou kunnen wezen, gemeente, dat wij toch iets anders van God almacht denken en ons daar wat anders bij voorstellen dan dat er in de Bijbel over gesproken wordt. En daarvoor wil ik met u kijken naar de eerste en de laatste tekst in de Bijbel die over Gods almacht gaan. De eerste tekst in de Bijbel die over Gods almacht gaat is Genesis 17. De laatste tekst die over Gods almacht gaat is Openbaring 21. Die twee teksten die we samen ook lazen vormen de ingang van om iets meer zicht te krijgen op Gods almacht. We beginnen bij Genesis 17. Abraham, 99 jaar oud, de Heer verschijnt aan hem en zegt, ik ben God de Almachtige. Dat staat, hè? Komt daar zo'n mensenkind naar God toe, of God komt naar dat mensenkind toe, spreekt tegen hem en verheft zich boven hem, hoog boven hem. Ik ben de Almachtige, dus wees op je hoede, wandel voor mijn aangezicht, wees oprecht. Ik ben de grote God, die, zoals we dat uitdrukken, alles kan. En niemand kan tegen mij op. Maar, nou, dat is mooi, maar hoe krijgt dat nou concreet vlees en bloed? Waar blijkt dat nou uit? Ja, wij denken dan wel heel gauw, God kan mensen genezen. God kan ons voor de dood behoeden. God kan mijn leven succesvol maken. Moet je al wat voorzichtiger mee, hè? God kan alle oorlog op deze wereld weghalen. God kan alle honger op deze wereld weghalen. Hij is toch almachtig? Zo vullen wij dat dan in, hè? Aan de hand van onze eigen ervaringen. Maar wat betekent het nou? In hoofdstuk 17. Het betekent, vers 2, dat God zijn verbond zal sluiten tussen hem en Abraham. En dat hij hem uitermate talrijk zal maken. Dat is Gods almacht. Zo brengt de Heilige Geest dat naar ons mensen toe. Duizenden jaren na deze gebeurtenis. Want is me dat toch even een onmogelijk wonder? Abraham, 99 jaar oud. Samen met Sarah kinderloos. Die niet veel jonger is. En zegt God, ik zal mijn verbond maken tussen mij en u en ik zal u uitermate talrijk maken. Nou, dat had Abraham al eerder gehoord. Had God ook een handje geholpen, hè, met Ismaël. Maar ja, dat was natuurlijk niet de bedoeling, hè. De bedoeling is niet dat wij God een beetje gaan helpen met zijn beloften. Dat laten we aan hem over. En dan komt het nog een keer. Maar ja, altijd kinderloos geweest. En in die levensfase waarin ze allebei zitten, Abraham en Sarah, is dat dus ook niet meer te verwachten. Die kansen zijn verkeken. Zo spreken wij mensen, nietwaar? Maar God zegt, ik heb met die menselijke rekenarij niks te maken. Ik zal dat doen wat geen mens kan, wat er in jullie leven niet zou gebeuren. Ik zal jullie een kind geven. En dat kind zal uitgroeien tot een menigte volken. Vers 5. En Abraham krijgt een verandering in zijn naam. Niet meer Abraham, maar Abraham. Ik weet niet of u de uitleg al eens gehoord hebt. Abraham, Abram staat er eigenlijk, hè? Maar dat spreekt zo lastig uit in het Nederlands. Abram. In Ab hoort u het woord vader, hè? Abba. Ram, volken. En niet meer Abram, vader van volken, maar Abraham. De Bijbel is soms een, Hebreeuws is een hele mooie taal soms. Dan rekt hij zo'n woord uit en dan wordt het meer, een menigte. Vader van een menigte volken. Nou, zo heeft Abraham het nog nooit gehoord. Dat doet God. En dat blijkt ook te gebeuren. Door een onmogelijke geboorte van twee oude mensen die nooit kinderen hebben gehad. Door een onmogelijke geboorte schept hij zijn belofte. Schept hij een volk. Het volk Israël. En gaat hij een band met dat volk aan. En zal hij door dat volk heen zijn liefde aan de hele wereld tonen. Doordat uit dat volk zijn zoon geboren zal worden. Dus gemeente, wij willen Gods almacht dan allemaal een beetje met voorbeelden invullen en dat het liefst ook op onszelf toepassen. Maar dit is de Bijbelse boodschap. Dat God zijn almacht toont door een verbond met mensen aan te gaan, kleine nietige mensen, hij die hoge God, en dat hij zich door zijn onmogelijke geboorte een weg zal banen, een weg van liefde, een weg van trouw, dwars door de geschiedenis heen. En zo wordt die almacht ook verbonden met het lam. Want al heel gauw zie je in de Bijbel, als dan Isaac geboren is, dat dan Isaac geofferd moet worden door Abraham in opdracht van God. En dat die twee dan naar de berg lopen en dat Isaac zegt, waar is het nou het lam? Want als je God ontmoet, heb je toch een offer te geven. En dan zegt Abraham, God zal zichzelf van een offer voorzien. En daar heeft hij zo'n eigen gedachte bij. Maar dat blijkt dan ook vervolgens heel anders uit te pakken dan Abraham gedacht had. Het lam wordt door God geleverd. Door God voorzien. En in de hele tempeldienst van het Oude Testament gemeente speelt dat hier overtuiging ook een rol. Dat God de Almachtige naar kleine nietige mensen toekomt en met hen in verbinding wil komen. Wij, schuldige mensen. En dat de offers van dieren, van lammeren, daartoe dienen. Zo spreidt God zijn almacht uit. En het is bepaald merkwaardig, gemeente. Wij zitten altijd vol met die almachtsvraag. Het is bepaald merkwaardig dat je in het hele testament, het hele Oude Testament, maar heel weinig over Gods almacht hoort verder. 32 keer komt dat voor? Nee, 48 keer. 48 keer komt dat voor in het Oude Testament. In die paar duizend bladzijden, hè? Waarvan 32 keer in het boek Job. En 16 keer in de rest. Uitgerekend 32 keer in het boek Job. Waar mensen zijn die het zo heel goed weten wie God is en wat hij doet en wat hij kan. En hoe die de zaken regelt. En dat wij ons daar maar onder moeten buigen. Want hoe zouden wij het beter weten dan God? En dat God dan in dat hoofdstuk 38 zegt. Job, wat weet jij daar nou helemaal van? Waar was jij toen ik de aarde schiep? Waar was jij toen de Leviathan hier over de aarde liep? Waar was jij, Job? Wat weet jij daar nou van? Jouw vrienden dachten dat ze alles wisten. Die weten er ook niks van. Geen mens weet daar wat van. Hoe ik de dingen regel, dat is aan mij. En dan nog 16 keer elders. En zo gemeente, zo kom je in het Nieuwe Testament. En dan begint dat Nieuwe Testament opnieuw met een onmogelijke geboorte. Die lijn zet zich voort, hè, met Gods almacht. Weer zo'n onmogelijke geboorte. Eerst al bij Zacharias en Elisabeth. Maar dan nog onmogelijker met die jonge vrouw Maria. Het was al onmogelijk dat uit een gemeenschap van twee oude mensen een kind voorkomt. Abraham, Zacharias. Maar het is nog onmogelijker, menselijkerwijs gezien, totaal onmogelijk, dat een vrouw een kind krijgt zonder dat haar een man te pas komt. En toch hebben wij dat pas weer herdacht. De geboorte van de eigen Zoon van God, van Jezus. Van het lam. Want Jezus wordt toch het lam, hè? Waarin al die lammeren uit het Oude Testament in vervulling gaan. En die er dan op aarde komt om levensreddend te zijn. En dan ga je zoeken in de Bijbel van waar komt nou Gods almacht ter sprake. Nou, dat blijkt dan 9 keer te zijn. Dat is dus nog veel minder dan in het Oude Testament. 9 keer. Waarvan 8 keer in het boek Openbaring. 1 keer in 1 Korinthe 6, vers 18, Paulus. Maar verder zoek je tevergeefs naar dat woord. De Bijbel zwijgt daarover. Tot aan het boek Openbaring. Ineens 8 keer. Daar waar de tijden gaan kantelen. Daar waar we steeds dichterbij het tonen, het zien van de almacht van God gaan komen. Daar waar we steeds dichter komen bij die nieuwe hemel en die nieuwe aarde. Waarin geloven, ook wanhopig geloven, omgevormd wordt tot zien, aanschouwen. Dat gebeurt in Openbaring 21. Waar God zegt, ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. De zee zal er niet meer zijn. De ellende gaat dus weg, de dood gaat weg. Ziekte gaat weg, alles wat de mens beroert, het wordt glad gestreken, het zal er niet meer zijn. Vers 1, en de heilige stad zal verrijzen. En wat is nou het kenmerk van die heilige stad, van dat nieuwe Jeruzalem? Vers 22, daar is geen tempel meer, want de Heere God, de Almachtige, is haar tempel. En het lam, let wel. Het lam. De tempel is weg. Dat is een merkwaardige gedachte, gemeente. Want de tempel, ja, dat was dat oud-testamentische gebouw, hè, waar die offers werden gebracht. En dat lam, die lammeren werden geslacht. In het Nieuwe Testament wordt dat dan de gemeente van de Heer Jezus. Hè. Lees de brieven van Paulus. De tempel is de gemeente van de Heer Jezus. En ja, die leeft van geloof. Ja, wat moet ze anders uitleven? Die leeft uit het woord. En ze leert uit dat woord geloven met alle twijfels, met alle vragen. We hebben vanmiddag een boel in handen voor onszelf. Maar die gemeente bijt zich vast. Dwars door alle vragen heen. En in die grote nieuwe stad verdwijnt daar die gelovige en gelovende gemeente, die volhardende gemeente is niet meer nodig, want ze zijn daar bovenuit gegaan. Ze zien God in volle heerlijkheid, ze zien het lam en zijn almacht straalt. Dus dan, en daar gaat een mens zien wat die almacht van God inhoudt. Dat houdt dit in, dat hij door het lam alle kwaad heeft overwonnen dat op deze aarde plaats grijpt. Dat kwaad dat jou en mij bedreigt, dat kwaad wat deze wereld bedreigt, dat bloed dat vergoten wordt, waarom je nu nog schreeuwt, God grijpt toch in. Maar God wacht. Hij wacht op dat moment dat hij zijn zoon zal terugsturen en dat dat allemaal bedwongen gaat worden. En tot dat moment, gemeente, tot dat moment worden wij geroepen om te blijven geloven. Ook als het oog niet ziet. Ook als het oog vol tranen staat. Want God, met eerbied gesproken, God is niet de grote incidentenbestrijder in deze wereld. Dan zou hij ook aan de gang kunnen blijven. God kiest ervoor om zijn almacht te laten zien in de komst van zijn zoon, in dat lam, dat zo weerloos aan het kruis zal hangen, ogenschijnlijk, dat overwonnen lijkt te worden door het kwaad van de Satan, maar dat heerlijk zal oprijzen uit de doden, en dat teken is dat God daarin zijn almacht toont, en dat dat ook te verwachten is, dat het kwaad overwonnen zal worden, maar op dat moment. En dat betekent dat je soms een groot wonder van God ervaart, als je toch iets ontvangt waar je helemaal niet meer op gerekend had, iets moois, maar dat je ook soms in de diepste diepte terechtkomt. En sta mij toe, ik heb allebei meegemaakt vorig jaar. Die almacht zal zich tonen, maar God houdt zich in. Maar het zal gebeuren. Daar, als de bazuinen klinken, als de hemel zal opengaan, als de graven openbreken, dat alles wat kwaad is, achter ons wordt gelaten. We mogen er genieten in de aanbidding, in die nieuwe stad, van die zo almachtige God, dat zichtbaar wordt in dat lam. Dat lam dat schijnbaar zwak was, onder de voet werd gelopen, maar dat heerlijk verrees en staat daar op de troon. Amen.
Thank you.
Laten wij samen danken en bidden. Schiet het goed op? Ja? Dat is wel mooi, hè, met zo'n kleurboekje. Maar we gaan ook eerst bidden. Heb je wat even tijd voor? Mooi zo, ik zie het. Grote God, almachtige God, wat noemen wij u vaak zo, wat roepen we u vaak zo aan? Maar wat doet het ons soms ook zeer om u zo aan te roepen? Omdat ondanks uw almacht er toch zoveel schade is in deze wereld en in de levens van mensen persoonlijk. Dat, Heere God, kan ons misschien heel erg in de knoop brengen. We gaven er stem aan. We hadden er woorden voor. Maar u hebt uw eigen zin met die eigenschap, uw almacht. U deed dat wat puur onmogelijk is. Die geboortes, daar bij Abraham, daar bij Maria. Dat lam in dat Oude Testament, dat grote lam in het Nieuwe Testament, gestorven voor de zonde van de wereld. En de Satan dacht, hij die dat kwaad op deze aarde organiseerde en nog steeds zo rondgaat, de Satan dacht, nu heb ik het voor elkaar. Maar dat was een grote misrekening, want u toonde uw almacht door uw zoon op te wekken uit het graf, door hem plaats in uw rechterhand te geven. Zo bent u almachtig. En we hebben geleerd, dat zal blijken. Ook al lijkt er vandaag niks van te kloppen. Het zal blijken. Bewaar ons ervoor dat we ons van u af zouden keren. We zongen erover. We zouden in een poel van leugen kunnen verdrinken. Houd ons vast als we wankelen. Juist ook in deze vragen. Breng ons altijd weer bij dat lam dat staat. Ook al lag het. Dat zijn bloed gaf, dat overwon. En leer ons zo te volharden tot het einde toe. In die belofte. Dat dan en daar, als uw nieuwe koninkrijk begint, eindelijk duidelijk zal worden en gezien mag worden en aanbeden mag, bezongen mag worden, wat die almacht betekent. Dat lam dat bij u op de troon is. Zegen ons in deze week die begonnen is, Heere God. In ons werk, in ons vrij zijn, in onze school gaan. We bidden voor onze kinderen, voor onze tieners, voor onze jongvolwassenen. Bij scholen die weer beginnen, maar opleidingen die ook nog een poosje digitaal moeten gaan. U weet hoe moeilijk dat ook voor jongeren juist kan zijn, voor studenten. Je wil zo graag ook samen onderwijs doordenken en erover doorpraten. Contacten met anderen hebben. We bidden u dat zij het mogen volhouden. En ieder die bij hen is in onderwijs en onderwijsondersteuning. Dat zo ook alles mag doorgaan zoals dat goed is. Dat we ook daarbij vertrouwen op uw kracht en op uw zegen. Wil zo in alle dingen met ons zijn. Hoor in onze gebeden, onze dankzegging, in de naam van uw Zoon, het Lam, de Heer Jezus, die ons leerde bidden, onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Wij gaan nu samen ons geloof belijden met de apostolische geloofsbelijdenis. U wordt uitgenodigd om dat mee te zeggen en mee te belijden. En wij zingen dan daarna gezang 443. En dat doen wij op de oorspronkelijke Engelse melodie. Die staat in weerklank 252. In couplet 2 wordt gesproken over God almachtig bovenmate die zo nederig verscheen. En die twee zinnetjes. Nou, dat is eigenlijk een hele goede samenvatting van de preek van vanmiddag. God almachtig, en hoe zie je dat? In hem die zo nederig verscheen. Laten wij samen ons geloof belijden. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in het Rijk van de Dood, op de derde dag weer opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Ga nu heen in vrede, ontvang daartoe Gods zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.